Maar ja, je merkt het zelf ook aan dat ik zo nu en dan tranen in mijn ogen krijg. Ja, van wat er allemaal gebeurd is. En ook met name wat ze mijn broer Paul hebben aangedaan.
Als Lena met haar kinderen terugkeert uit Duitsland, staat een groep mannen hen op te wachten.
Een van die mannen schreef ervan was maar in Afrika gebleven.
Een dag later wordt ze opgepakt.
Omdat ze dus met de NSB was getrouwd.
Bram en zijn broertjes en zusjes worden opgevangen in tehuizen van het bureau Bijzondere Jeugdzorg.
Wij waren zwaar onder voet, want het waren maar NSB-kinderen.
Maar wat is er met de drie jongsten gebeurd? Je luistert naar de kinderen van het bureau Bijzondere Jeugdzorg. Een podcast over erfschuld en intergenerationeel trauma. Aflevering 3, Op Donders. Het verhaal van Paul.
Alleen maar geluid, hè? Dus er valt niks te bekijken.
Het is een podcast. Dus het wordt verteld.
Een soort audio.
Audio-documentaire.
Zijn moderne uitdrukkingen, ik weet het geen eens.
Ik ben vandaag bij Paul en zijn vrouw Rita. Paul is het jongste broertje van Bram.
Ik ben momenteel 81 jaar. Ik hoop nog ouder te worden.
Tegenover me zit een man die overduidelijk het jongere broertje van Bram is. Ze lijken sprekend op elkaar. Volgens Paul steeds meer. Maar Paul heeft iets wat Bram niet heeft.
U heeft indrukwekkende apparaten bij uw oor. Is het aan beide kanten? Ja, aan beide kanten. En kunt u stellen, wat zijn dit?
In mijn linkeroor is een hoortoestel. Mijn rechteroor, dat is een implantaat. Mm-hmm. Sinds 2 jaar. Maar die het implantaat ondersteunt. Je kan er niet echt mee horen. Ik hoor wel wat, maar niet echt. Ik hoor alleen op een techniek als een robotstem. Dus daarom moet ik altijd heel geconcentreerd luisteren. En niet te snel praten.
Paul is dus zo goed als doof. Daarom kan het zijn dat hij soms wat moeilijker te verstaan is. Niet ideaal voor een podcast, maar desondanks, of misschien zelfs dankzij deze vorm, heb ik een ontzettend kwetsbaar gesprek met hem en later zijn vrouw Rita. Paul is niet doof geboren.
Ik weet wel hoe het normale horen is van heel vroeger.
Dat weet u nog wel?
Dat weet ik nog wel, ja.
Paul werd geboren in 1943. Van de oorlogsjaren en de treinreis naar Grepel weet hij alleen wat zijn broers en zussen hem hebben verteld.
Ik kan er absoluut niks aan van herinneren.
Nee.
Ja, daar was ik te jong voor.
Maar in Grepel beginnen wel zijn gehoorproblemen.
Het enige wat ik weet, heb ik gehoord, dat ik met 1 jaar was, dat ik gevallen ben, dat het bloed uit mijn rechteroor kwam. En dat is in Duitsland gebeurd. Daar ben ik geholpen door een gepensioneerde huisarts. En die heeft, naar mij, wat ik nu kan beoordelen, toch niet goed gedaan.
Dat is eigenlijk het begin van de...
Dat is het begin, ja.
Door de oprukkende geallieerden heerst er in Duitsland chaos. Adequate behandeling blijft uit. Ook de terugweg naar Nederland weet Paul zich niets van te herinneren. Maar zijn broers en zussen lijken hem goed te hebben geïnformeerd.
Dat heb ik ook van mijn broers en zussen gehoord. Dus de oorlog was afgelopen. Op de trein en mijn moeder opgepakt.
De zuivering van ons land en ons volk is begonnen. De moffen zijn vernederd en verdreven. De landverraders zijn gepakt en staan terecht. Wij zullen hoofd voor hoofd...
Als mensen gearresteerd werden door Nederlanders, dus zeg maar door de binnenlandse strijdkrachten bijvoorbeeld, in de drukte van de capitulatie en de vreugde van de bevrijding, dan kon het er behoorlijk stevig aan toegaan.
Je hoorde historicus Chris van der Heijden. Arrestaties verlopen chaotisch. Formele richtlijnen waren onduidelijk, onbekend of werden genegeerd. Ook was niet altijd duidelijk wiens taak het was. Het lokale verzet, de binnenlandse strijdkrachten of de politie. Vaak gaan arrestaties er hard aan toe. Ook kinderen waren hier getuigen van. Ze zagen en hoorden hoe hun ouders vernederd of mishandeld werden. Soms onder luid gejuich van de rest van de straat.
Wij zullen hoofd voor hoofd verantwoording moeten afleggen van hun misdaden, naarmate die aan het licht worden gebracht.
Weet u hoe uw moeder het heeft gehad in de kazerne waar zij vast zat?
Ik weet dat mijn moeder een half jaar lang mishandeld was. Niet gewoon mishandeld. Half jaar lang geschopt en geslagen. Terwijl ik mijn moeder ken, die nooit iemand kwaad gedaan heeft. Heel sociaal altijd. Kijk niet tegen.
Net als broer Bram vindt Paul het erg moeilijk om over zijn moeder te praten.
Ik weet niet, ik heb dat nooit gehad. Het komt de laatste tijd pas. Waarschijnlijk heb ik het altijd verdrongen.
Paul en Leni komen samen bij Vereniging Christelijk Leven in Leiden. Een tehuis van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Paul is dan 20 maanden oud.
Dat weet ik allemaal niet. Het is allemaal van horen. We schijnen in ergens in Leiden gezeten te hebben. Dat ik op een potje zat, zei Leni, dat ik niet wilde plassen.
Omdat Paul te jong is om het vanuit zijn eigen herinnering te vertellen, spreek ik af met zijn zus Leni.
Kun je onze stemmen goed horen? Want ja. Ik weet helemaal niet hoe mijn stem klinkt eigenlijk.
Ja. Zet de microfoon of de koptelefoon maar eens op te horen. Heel voorzichtig. Ja.
Koos en Lena hebben sterke genen, want ook Leni is overduidelijk het zusje van Bram en Paul. Ze heeft exact dezelfde neus en mond en ook haar bruine ogen hebben iets jeugdigs en ondeugends.
Ik ben Leni, vierde kind.
Ik vraag Leni naar haar herinneringen aan het tehuis. Ze kan zich het moment voor de geest halen dat ze werden opgehaald bij haar oom en tante.
Ik keek vanaf de trap naar beneden en zij woonde inderdaad op een bovenhuis. En dat de vreemde mannen, enge mannen voor de deur stonden, we moesten mee. Verder gaat het beeld niet. Maar ik was bang, daar komt het op neer. Verder weet ik wel een herinnering, waarschijnlijk de eerste nacht dat ik daar in een apart kamertje werd gelegd, omdat ik zo huilde.
Wist u toen waar uw ouders waren?
Nee. Ik was bijna 4 jaar, hè, denk ik. Dus dat snap je helemaal niet, waarom je vader er niet is en waarom je je moeder niet meer ziet. Het werd je ook niet uitgelegd, denk ik. Maar ik heb wel altijd een heel akelig gevoel gehad. Onveilig gevoel, omdat je uit je vertrouwde omgeving geplukt bent, zeg maar. Ja.
Wat er met Paul is gebeurd, kan Leni zich nog heel goed herinneren.
Het was zomer, want ik had een zomerjurkje aan. En Paul werd op het potje gezet. Dus die was nog niet eens 2 jaar. En die moest waarschijnlijk een hoopje doen, die best zindelijk gemaakt. En dat gebeurde waarschijnlijk niet, want de zuster werd boos. Dus die ging klappen uitdelen, ook op zijn hoofd. En we stonden er alle twee bij. Wij vonden dat heel erg dat ons kleine broertje zoveel klappen kreeg.
Kleine Paul, 20 maanden oud, wordt voor de ogen van zijn zussen bont en blauw geslagen. Hoewel ik dit verhaal inmiddels ken, luister ik er telkens weer met verbijstering naar. Wat bezielt iemand om zoiets te doen? Het gebeurde 80 jaar geleden, maar Paul zit nog steeds met de gevolgen.
Wat ik mee hoor, ik kan er nou niet opkomen. Slakkenhuis is, die zijn allebei kapot.
Door de klappen op zijn hoofd raken de slakkenhuizen in beide oren zwaar beschadigd. Wederom blijft de juiste zorg uit. Ondertussen probeert moeder Lena er alles aan te doen om hun huis terug te krijgen. Maar deze blijkt te zijn verhuurd. En aan wie? Aan de man die riep dat Lena en de kinderen maar in Mofrika moesten blijven. Uiteindelijk krijgt ze een woning toegewezen waar ze op 6 maart 1946 intrekt. Of nou ja, woning. Bram herinnert het zich anders.
Dat rothuis aan de Terweeweg waar wij moeder in gestopt werd. Dat was in wezen een bollenschuur. En die is in no time gereed gemaakt voor bewoning. Nou, dat was niks.
Door de leefomstandigheden en mishandelingen tijdens haar internering in Leiden heeft Lena chronische reuma opgelopen. Werken kan ze niet. Ze gaat op zoek naar hulp.
Toen is ze naar de gemeente gestapt. Is ze gaan praten over een, hoe heet dat, financiële bijstand. En toen zei die ambtenaar, je gaat maar op je rug liggen. Die wees haar verzoek af.
In een koude en vochtige voormalige bollenschuur, bestaande uit 2 ruimtes, krijgt Lena dan eindelijk het verlossende woord. Haar kinderen mogen terugkeren. Op 1 april 1946, ruim 4 maanden na haar vrijlating, 10 maanden sinds de kinderen bij het bureau bijzondere jeugdzorg terecht zijn gekomen, keren eerst de 3 jongsten terug uit Leiden. Een dag later de oudste uit Wijk aan Zee. Bram kan zich dat herinneren.
Ik weet wel dat ze ons eens wezen halen in Wijk aan Zee. Dat weet ik wel. En toen wist ik ook dat mijn vader knijp zat. En omdat ik de oudste was, was ik ook de eerste die mee mocht op een bezoekuur. En dan gingen wij van de Terweeweg met de tram naar vlak bij de cellenbarakken. Mm-hmm. Moest een stukje lopen.
Ja.
Daar zat mijn vader toen.
U heeft uw vader dus bezocht?
Ik heb mijn vader in gevangenschap verschillende keren bezocht, ja.
Koos verbleef in verschillende interneringskampen. Voor het Erf Prins in Den Helder, Kamp Duindorp en het Oranje Hotel in Scheveningen. Ook wel de cellenbarakken genoemd. Ook hier waren de omstandigheden voor de geïnterneerden zwaar. De kampen waren overbevolkt, er was slechte hygiëne en weinig voedsel. Mishandeling en misbruik kwam veel voor. Het gebeurde vaker dat kinderen hun ouders in internering bezochten.
Die vaders waren in de ogen van die kinderen een soort, ja, zoiets als God. Niet in hoogte, maar in afstand, begrijp je? Die moeders vertelden die kinderen over hun vader. De kinderen merkten dat iedereen heeft een vader. Waarom heb ik dan geen vader? Ja, papa is gebeurd. Wat is er dan gebeurd? Kind begrijpt dat niet. Ziet die man in zo'n situatie, wat toch allemaal heel imponerend is voor een kind, met tralies en dat soort dingen. Het moet vreselijk frustrerend zijn geweest. Overigens, in zijn algemeenheid denk ik wel dat dat voor kinderen enorm traumatisch is geweest.
Hij zat achter tralies en glas.
Ja. Ja.
Dus wij hadden geen hand, ook niet, kon ook niet.
Hoe was dat om uw vader in cellenbarakken te moeten
huilen?
U moest huilen.
Ja, dat was geen prettige tijd.
Voor de kleinste kinderen was die man of vrouw vaak een vreemde. Zo ook voor Paul. Hij was nog geen jaar toen hij zijn vader voor het laatst zag.
Mijn moeder ging een bezoek bij mijn vader natuurlijk. En ik ging als kleinste mee. Een hele lange reis in mijn ogen naar Scheveningen, die gevangenis. Dat was een grote poort en daarnaast gewoon de deuringang. Mijn moeder belde dat we binnengelaten werden. Ik weet nog, een hele lange gang naar achteren. En ik zat met mijn autootjes te spelen, dat weet ik nog. Dat is een, in mijn ogen geen negatieve ervaring. Je was klein, je weet niet beter.
Kon u zich nog herinneren hoe dat was om uw vader daar te zien?
Maar ja, het was wel mijn vader, maar ik was er niet mee bezig waarschijnlijk.
Lena probeert het leven met de 5 kinderen weer een beetje op te pakken. En dat is niet makkelijk.
Mijn vader dus in gevangenschap werkte als hoofd van de typekamer. En daardoor kon hij dus elke maand aan moeder wat geld geven.
Maar dat was lang niet genoeg om het gezin op de been te houden. In brieven lees ik dat Lena boterbonnen en suikerbonnen verkoopt om bijvoorbeeld fruit voor haar kinderen te kunnen bekostigen. Daarnaast gaat het niet goed met Paul. Hij hoort weinig. Zijn oorontstekingen lijken niet op te houden en hij heeft veel pijn.
Zelf was ik 4 jaar dat ik de eerste ooroperatie gehad heb. En ik weet nog dat mijn moeder op visite kwam. Als het bezoekuur afgelopen was, die kwam de non, die kwam lopend door de ziekenzaal en weer terug. Dat was het teken dat het bezoekuur afgelopen was. En dan ging mijn moeder weg. En ik natuurlijk, ja, huilen, want ja, mijn moeder ging weer weg. Dus dat vond ik heel erg. Ja.
De operatie heeft niet het gewenste effect. Toch is het tijd om naar school te gaan. Als Paul naar de lagere school mag, staat hij al direct 1-0 achter. Ook Bram kan zich dat goed herinneren.
Paul moest voor in de klas zitten, vanwege zijn gehoor. En dat de meisjes en de jongens die naast hem vlakbij waren, dat niet prettig vonden, want hij stonk verschrikkelijk uit zijn oren. En toen werd hij achter in de klas gezet.
Waarom stonk hij van zijn oren?
Omdat er een grijze brei uitkwam. Ik heb dat gezien hoor, grijs.
Door de chronische oorontstekingen had Paul vaak last van een loopoor. Naast dat het pijnlijk is, ruikt het ook erg onaangenaam.
Ja, het was niet prettig natuurlijk, want het rook wel eens. De lagere school ook vaak mee gepest. Uitgescholden van, hé, stinken hoor.
Niemand wou bij hem zitten. En uiteindelijk is daar toch een oplossing voor gekomen. Dat hij voor in de klas mocht zitten, maar niemand bij hem. Dus normaal mag je dus naast iemand zitten. Dat was er niet bij. Dat betekent ook dat die jongen in wezen een psychische opdonder heeft gehad.
Een psychische opdonder. Dat kan ik me goed voorstellen. Niet alleen op school krijgt Paul met die opdonders te maken. En ook niet alleen vanwege zijn oren.
En dan gingen wel eens spelen met die jongens, moesten er door langs die huis. En er woonde een mevrouw, ik heb het opgeschreven. En dan zat ze buiten. Dan hoorde ik meerdere keren gehoord. Sodemieter op, vuile NSB'er.
Tegen u?
Ja. Het is meerdere keren gebeurd dat ik ook huilend naar huis ging naar mijn moeder toe.
De foute gezinnen wist men zeker in kleine gemeenschappen. In de stad was het natuurlijk wat ingewikkelder vaak. Als je uit je buurt wegging, dan was je er wel vanaf. Maar in kleine gemeenschappen wist iedereen wat de foute gezinnen waren. Ja, die kinderen hebben er eigenlijk tot ze verhuisden of weg gingen of zo last van gehad.
Ook Leni kan zich dat nog herinneren.
We speelden altijd op straat. En daar werden we dus nageroepen wat ik nog helemaal niet snapte waar ze het over hadden. Nee. Ik weet echt niet meer wat ze zeggen. Vuile hotmof of zoiets. Wat zeiden ze toch? Landverrader, dat zeiden ze altijd. Vuile landverrader, ja. We wisten niet eens wat dat woord betekende.
Bram heeft een soortgelijk verhaal.
Wat mijn broer heeft meegemaakt, toen hij dus weer op de lagere school in Oegstgeest zat, had hij een vriendje, een klasgenootje. En op een zekere moment, op woensdagmiddag gaat hij vrij. Gaat hij op woensdagmiddag naar de jongen toe om bij hem te spelen. En hij belt aan en zijn moeder doet open. En die zegt hem recht in zijn gezicht: jouw soort schoren willen we je niet meer zien. Dat hij is uitgehaald bij mijn moeder natuurlijk. Ja? Dus die had er weer een taak bij.
Uw moeder?
Ja.
Ja.
Lena had er weer een taak bij. Wat moet ze zich machteloos hebben gevoeld in deze periode? Op 5 januari 1950, als Paul 8 jaar oud is, wordt vader dan eindelijk vrijgelaten en keert hij terug naar zijn gezin in Oegstgeest. Dat was niet voor iedereen een gelukkige hereniging.
Bijvoorbeeld voor Paul, toen vader terugkwam in 50...
Was het een vreemde vent voor hem, ja. Ja, dat klopt, dat heb ik wel eens van mijn moeder begrepen.
Ja.
Ook Paul kan zich dit moment voor de geest halen.
Ja, toen kwam mijn vader dus ook terug. Ja, ik wist dat mijn vader was, maar het was voor mij toch niet helemaal een vreemde man, maar toch niet helemaal wat je echt vader, dat je met hem kon spelen, wat dan ook, dat heb ik nooit gehad.
Nou, daar heeft mijn vader knap last van gehad. Dat zijn eigen kind niks meer wilde te maken.
Het is een drama geweest in de meeste van die gezinnen. Het is zo begrijpelijk. Papa die is in de oorlog druk met bezigheden voor de Duitsers, om het maar zo te zeggen, wat hij ook doet. Papa wordt gevangen gezet, 45. Papa komt in 50, komt hij uit de gevangenis. Het kind is dan ondertussen 14, 13, 8, 5. Papa komt terug in een ouderwets gezin, want de gezinnen waren nog steeds niet veranderd. Papa was het hoofd van het gezin. Mama was natuurlijk heel blij. De kinderen kenden mama. En papa ging orde op zaken stellen. En die kinderen dachten, wat doet die man in vredesnaam? Wat doet hij hier? En mama schermde dan de kinderen. Ruzie heeft het gevolg. Nou, ik ken eigenlijk bijna niemand, gevallen zijn er wel, hoor, maar bijna geen gezin wat er niet totaal verscheurd uit die oorlog is gekomen.
Na ruim 5 jaar is het gezin weer compleet. En Koos voelt een grote verantwoordelijkheid om te redden wat er te redden valt.
Mijn vader die had één taak eerst. Zorgen dat alles weer werd wat het was.
Maar het zal nooit meer hetzelfde worden. Dank voor het luisteren naar de 3e aflevering van de podcast De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Hoe dit verder gaat, hoor je in de volgende aflevering.
Wat ze je moeder hebben aangedaan, dat moet je nooit vergeten.
Dat had gewoon helemaal niet gemogen. Dit vind ik eigenlijk nog wel misschien wel het ernstigste van alles.